Goedemorgen. Het thema is Jezus stilt de storm. Daar gaan we straks over zingen, Christian. Vandaag wil ik het hebben over een geschiedenis. Die is opgetekend in Marcus hoofdstuk 4, vers 35 tot en met 41. Over Jezus die een zware storm kalmeert. En waarschijnlijk was het zelfs orkaankracht. Maar eerst wil ik iets vertellen over het evangelie van Marcus zelf. Veel critici zeggen dat in het Marcus evangelie nergens iets staat over de goddelijke identiteit, ofwel natuur, van Jezus Christus. Maar ik wil u aantonen dat de goddelijkheid van Jezus Christus juist centraal staat in het Marcus evangelie. En dat begint al in het eerste hoofdstuk. Laten we daarvoor eens kijken naar Marcus 1 vers 1 tot en met 3. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Het is, zoals er geschreven staat in de profeten, ik zend mijn engel, en sommige vertalingen zeggen bode, voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg gereed zal maken. En de stem van iemand die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. We weten dat de roepende in de woestijn Johannes de Doper is. Maar wie is de Heere in vers 3? Jezus, zult u zeggen. En natuurlijk heeft u gelijk. Maar laten we hetzelfde vers eens bekijken in Jesaja. Jesaja 40 vers 3. Een stem van iemand die roept in de woestijn. Bereid de weg van de Heere, maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. De naam Heere staat hier geheel in hoofdletters geschreven. En dat betekent dat het de Nederlandse vertaling is van het Hebreeuwse Yahweh. Ik zal zijn die ik zijn zal. Het is dus God zelf die uit de hemel nedergedaald is om mens te worden en voor onze zonde te sterven aan het kruis. Laten we met dit in gedachten kijken naar de geschiedenis van Jezus die een storm tot zwijgen brengt in Marcus 4, vers 35 tot en met 41. Deze geschiedenis gaat niet over Jezus die ons door de stormen van ons leven leidt. Of misschien wel, maar het is niet het hoofdpunt. Het is waar, hij doet dat. Maar het is niet het belangrijkste punt van deze tekst. Deze tekst gaat over wie Jezus is. Laten we deze geschiedenis eerst lezen. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Even kijken hoor. Oh. En hij zei tegen hen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vrezen met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Alle handvatten die we nodig hebben om dit gedeelte te begrijpen, staan in de tekst zelf. De focus van ons christenen ligt meestal op God die ons door beproevingen heen helpt. Jezus helpt ons door de storm, dat is het idee. En als Jezus slaapt en hij heeft vrede in zichzelf, dan kunnen wij ook vrede hebben. Op zichzelf is het waar. Ik ga daar niks van afdoen, het is gewoon waar. Maar het probleem is dat het niet het belangrijkste punt is in deze tekst. En als we ons helemaal gaan focussen op dit, dan missen we het punt waar het in deze tekst om draait. Wie is Jezus? Deze tekst gaat over de identiteit van Jezus, zoals we kunnen opmaken uit de laatste regel. Als de discipelen zich afvragen wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Laten we de tekst van dit hoofdstuk vers voor vers overnieuw lezen. Vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten we overvaren naar de overkant. Het is Jezus zelf die het plan opvat om het meer van Galilea over te steken naar de andere kant. Jezus is geen visser, maar hij heeft hier duidelijk de leiding. De vissers kennen het meer van Galilea als geen ander. En zij weten hoe gevaarlijk het is. Hoe gevaarlijk het hier kan zijn. Maar het besluit om te gaan is al door Jezus genomen. Dus ze gaan. En zij lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hen. Als je de voorgaande teksten uit Marcus leest, dan weet je dat Jezus een aantal lange dagen achter de rug heeft. Vooral met mensen genezen en het onderwijzen van de menigte bij het meer van Galilea. Waarschijnlijk predikte Jezus vanaf het schip, vlakbij een plek genaamd Kauf of Sauer, of in het Nederlands Inham van de Saaier. De bergen rondom het meer zorgden voor een natuurlijk amfitheater, waardoor stemmen versterkt werden en ver konden dragen. Er waren nog meer scheepjes in de buurt. En ik hoop niet dat deze vergelijking pijnlijk voor u is, maar ik moest denken aan de rondtocht van het Nederlands elftal in de grachten van Amsterdam. En al die bootjes die meevoeren om hun helden te zien en te horen. Zo moet het ook in die tijd gegaan zijn met die bootjes om hen heen. Met mensen die Jezus wilden horen en zien. Vers 37. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekten hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. Om dit een beetje beter te begrijpen, moet u weten dat het meer van Galilea bekend staat om zijn plotseling opkomende stormen. Vooral 's avonds. En er zijn nog in de recente tijden schepen verloren gegaan van vissers die hun vak verstonden en toch verrast werden door zo'n storm. Het meer van Galilea is zo'n 212 meter beneden zeeniveau en is daarmee het laagste zoetwaterreservoir op aarde en ligt diep in een vallei. Het meer wordt gevoed door de rivier de Jordaan, die in het zuiden het meer van Galilea weer verlaat en doorstroomt naar de Dode Zee, die op zo'n 429 meter onder zeeniveau ligt en daarmee het laagst gelegen zoutwaterreservoir ter wereld is. Het meer van Galilea wordt omringd door bergen en de plotselinge stormen worden veroorzaakt door koude valwinden die vooral 's avonds als de lucht afkoelt langs de bergwanden naar beneden razen en daar de warme lucht vlak boven het meer ontmoeten. Het voorstel van Jezus om even een simpel tripje naar de overkant te maken veranderde in een erg gevaarlijke reis. Maar het meest schokkende dat gebeurde, is dat de discipelen Jezus wakker maakten. En dat is niet het schokkende. Maar dat ze tegen hem zeiden, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan. Het kan zijn dat u zich wel eens afvraagt bij de beproevingen die u doormaakt. Bekommert God zich wel om wat ik moet doormaken? En dat is een heel ander gebed dan help, ik heb u nodig. Ik denk dat deze tekst voor ons allemaal behoorlijk relevant is. Er zullen tijden in je leven komen waar strijd is en waar beproevingen en ontberingen zijn. En misschien merk je dat je vertrouwen in het karakter van God, niet alleen zijn macht, maar zijn karakter, zijn goedheid, zijn liefde voor jou, onder druk komt te staan. Want je bevindt je midden in die strijd en je weet dat hij aan die strijd een einde zou kunnen maken. Daar heb ik volledig begrip voor die gedachte. En daar kom ik later nog op terug. We gaan eerst verder. En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. Als Jezus dit zegt, wordt het van het ene op andere moment rustig. De wind neemt niet langzaam af, maar stopt meteen. En het meer wordt perfect kalm. Dit is een echt wonder. Ik heb documentaires gezien die wonderen uit de Bijbel proberen te verklaren als een natuurfenomeen. Zoals de plagen in Egypte of de doortocht door de Rode Zee. En het zou kunnen dat God ervoor zorgt dat zulke natuurfenomenen op het juiste moment gebeuren. Persoonlijk geloof ik iets anders, maar het zou kunnen. Maar hier is geen verklaring voor. Een storm gaat niet van 100 km per uur naar nul in een seconde. En zelfs als dat zou gebeuren, dan zouden de golven nog een tijd doorrollen vanwege het momentum wat ze meegekregen hebben. Maar het meer wordt perfect kalm in één ogenblik. Dan in vers 40 berispt hij hen en hij zei tegen hem, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Volgens mij staat er hier meer als ik op mijn tekst heb staan. Nou, vers 41. Oh ja. En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch? Dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Dit is het belangrijkste punt van deze geschiedenis. Wie is deze Jezus? Dat zelfs de natuurkrachten hem gehoorzamen. Zelfs toen Elia bad en het met regenen stopte, en hij weer bad en het weer ging regenen, commandeerde hij niets. Het enige wat hij deed was bidden en afwachten om te zien wat God zou doen. Maar wat Jezus deed had veel meer autoriteit dan wat Elia deed. Voor een antwoord op deze vraag gaan we naar het Oude Testament. Psalm 65, vers 6 tot en met 8. Met ontzagwekkende daden antwoordt u ons in gerechtigheid, o God van ons heil. O vertrouwen van alle einden der aarde en van de verre zeeën, die de bergen vast toestaan door zijn kracht. Die om God is met macht, die het bruisen van de zeeën stilt, het bruisen van de golven en het rumoer van de volken. Psalm 89, vers 9 en 10 vertelt het volgende. Heere, God van de legermachten, wie is als u? Groot van macht bent u, Heere, uw trouw omringt u. U heerst over de overmoed van de zee. Wanneer de golven zich verheffen, stilt u zich. Dit is een van de wie is als u teksten uit het Oude Testament. waarin niet alleen beschreven wordt wat God doet, maar dat God dingen doet die niemand anders kan doen. In Job 38, ik ga dat niet voorlezen, want het is een lange tekst, maar in deze tekst somt God dingen op die alleen hij kan. En dan vraagt hij aan Job, kan jij dat ook? Om Job te laten zien hoe klein hij is ten opzichte van de Almachtige God. In verschillende psalmen en andere Bijbelboeken bestraft God de zee. Psalm 18, vers 16. De waterstromen werden zichtbaar. De fundamenten van de wereld werden blootgelegd door uw bestraffing, heren, door het blazen van de adem uit uw neus. Psalm 104, vers 6 tot 7. U had hem met de watervloed als met een gewaad bedekt. Het water stond er boven de bergen. Door uw bestraffing vluchten ze. Ze haasten zich weg door het geluid van uw donder. Psalm 106, vers 9. Hij bestrafte de Schelfzee, zodat ze droog viel. Hij deed hen door de diepe wateren gaan als door een woestijn. Jesaja 50, vers 2. Waarom was er niemand toen ik kwam? Waarom gaf niemand antwoord toen ik riep? Mijn hand ten ene male te kort om te verlossen? Of is er in mij geen kracht om te redden? Zie, door mijn bestraffing maak ik de zee droog. Ik maak rivieren tot een woestijn. Nahum 1, vers 4. Hij bestraft de zee en maakt die droog. Al de rivieren laat hij verdrogen. Laten we ook eens kijken naar Psalm 107, vers 23 tot en met 30. Daar vind ik ook een hele mooie vergelijking met wat Jezus doet in Marcus. Er zijn er die met schepen op zee varen en handel drijven op de grote wateren. Zij zien de werken van de Heere en zijn wonderen in de diepte. Wanneer hij spreekt, doet hij een stormwind opsteken die haar golven hoog opheft. Ze reizen op naar de hemel, ze dalen neer in de diepe wateren. Hun ziel smelt weg van ellende. Zij wankelen en waggelen als een dronken man. Al hun wijsheid wordt verslonden. Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen, leidde hij hen uit hun angsten. Hij brengt de storm tot stilte, zodat hun golven zwijgen. Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn en hij hen naar de haven van hun wens leidde. Dit vers beschrijft zeelieden op zee in het midden van een zware storm die God oproept. Maar als ze in vers 28 in hun benauwdheid tot de Heere roepen, brengt hij de storm tot stilte en laat de golven zwijgen. Yahweh deed dit en Jezus deed het ook in Marcus 4. Laten we nog even teruggaan naar het laatste vers van Marcus 4. En zij vrezen met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Je zou denken dat de discipelen gerustgesteld zouden zijn nadat Jezus de wateren tot rust heeft gebracht. Maar ze werden nog banger dan ze waren in de storm. En ik kan je verzekeren dat ze behoorlijk bang waren in die storm. Ze werden geconfronteerd met de goddelijke identiteit van Jezus en daar waren ze zich van bewust. Hij bad niet eens, hij riep God niet aan, maar commandeerde gewoon de wind en de zee en de storm verdween. Om dit te begrijpen, denk dan eens aan al die oud-testamentische heiligen die een ontmoeting hadden met een goddelijke verschijning. En toen zij zich realiseerden dat zij zich in Gods nabijheid bevonden, werden ze bang. En de discipelen waren niet meer bang voor de storm, maar ze werden nog veel banger toen ze zich beseften wie Jezus Christus is. Wat was er mis met de angst van de discipelen. En nu heb ik het over de angst voor de storm. In die vers 40 vraagt Jezus en hij zei tegen hem, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? Omdat Jezus zei dat hij naar de overkant wilde, konden ze daarom misschien nog vertrouwen dat ze daar dan ook zouden komen. Dat is een mogelijkheid. Maar ik vind dat moeilijk om toe te passen in mijn leven. Als Jezus mij in alle beproevingen in mijn leven zou vertellen, André, je komt hier doorheen, hierna wordt het weer goed, dan zou ik hem vertrouwen. Maar zo'n woord heb ik niet ontvangen. Tenzij het om de belofte gaat dat ik eens voor hem mag staan als ik mijn leven heb afgelegd. Tot die tijd heb ik wel de belofte van God dat hij van ons houdt. En dat hij bij ons is. En dat wat er ook gebeurt, alles zal meewerken ten goede. Het is het bekommerde zich niet om ons. Dat gebrek aan vertrouwen dat God om ons geeft. Dat is wat er mis is met de angst van de discipelen. De Heer geeft om ons, waar we ook doorheen gaan. En je beseft, als je ergens doorheen gaat en je ervaart het niet, dat je geloof op de proef wordt gesteld. Vertrouwen is niet geloven dat ik succesvol zal zijn in alles wat ik doe. Soms is vertrouwen geloven dat God goed is, ongeacht de omstandigheden. Een mooi voorbeeld van dat vertrouwen staat in Daniël 3, vers 16 tot 18. Even kijken hoor. Ben ik al te ver over? Er is wat misgegaan. Nou, ik lees het nou maar gewoon voor. Daniël 3, vers 16 tot 18. Sadrach, Mesach en Abednego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar, we hoeven u hierop geen antwoord te geven. Het gaat hier om dat Nebukadnezar tegen Sadrach, Mesach en Abednego zegt dat ze moeten buigen voor het gouden beeld wat hij gemaakt heeft. En anders zullen ze in een oven vuur geworpen worden. Als het moet, kan onze God die wij vereren ons verlossen uit de brandende vuuroven. En hij zal ons ook koning uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht niet zullen aanbidden. Wat een vertrouwen, hè? Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat vertrouwen niet altijd heb gehad. En ik kan alleen maar bidden dat als ik het moeilijk heb, dat ik blijf geloven in de goedheid van God. En ik ben daar niet alleen. De discipelen faalden ook in dat vertrouwen. Toch liet hij hen niet los, want hij hield van hen en hij houdt van ons. Bij het afsluiten van deze verkondiging moest ik denken aan Johannes 15, vers 13. En die zag ik net wel ergens. Ja. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. En hij heeft zijn leven gegeven voor ons aan het kruis. Hij houdt van ons, hij zorgt voor ons. Zelfs als we dat niet ervaren, mogen we daarop vertrouwen. Amen. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat u van ons houdt. Ik kan niks anders zeggen van u houdt van ons en daar ben ik zo dankbaar voor. Heer, dat u voor ons zorgt, dat we erop mogen vertrouwen, dat u voor ons zorgt. Heer, en ook al zien we het niet, we weten dat u er bent, Heer. U bent erbij, Heer. En, ik ben zo blij dat u met ons bent, want Ja, met mijn God spring ik over de muur, staat er ergens in de Bijbel. En, ik ben niet zo handig, maar geestelijk. Ja, maak ik die sprong omdat ik weet dat u bij me bent. Heer, ik dank u voor alles. Amen.